Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen hadden we de voorbereiding op het heilig avondmaal en volgende week zal het heilig avondmaal in de morgendienst bediend worden. Aanstaande dinsdagavond is de avond voor de ouders van de catechisanten. Die begint om 19:30 en verdere informatie vindt u in de brug. Aan het einde van de morgendienst werden de kaarten voor de kerkproeverij uitgedeeld. Die waren heel snel weg, dus wij zullen morgen nieuwe laten drukken. Die zullen bij de tafel bij de ingang gelegd worden. Dus als u in de week in de kerk bent, kunt u er al een meenemen. En ze zullen ook volgende week zondag uitgedeeld worden, als er dan nog over zijn. Bij de inzameling van de gaven tijdens deze dienst is de eerste rondgang voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat is het eerste vers, maar ook vers 4. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 1 en 4. kerk van de eeuwen belijden we ook vanmiddag het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En vervolgens luisteren we naar het woord van God. Het zal u vanmiddag gelezen worden uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 18, van vers 9 tot en met 27. Dus we doen belijdenis van het geloof. We zingen Psalm 143, vers 10. En we lezen Lucas 18, vers 9 tot en met 27.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande, bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderen tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderen tot zich en zeide: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulk is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, zo wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, die zal geenszins in hetzelfde komen. En ook een zeker overste vraagt hem, zeggende: Goede meester, wat doen zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horende zeide tot hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij heel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide: hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is lichter dat de kemel door het oog van een naald gaat dan een rijke in het koninkrijk van God. En die dit hoorde, zeide: wie kan dan zalig worden? En hij zeide: de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God.
2 weken geleden hoorden we van de enige troost, de enige houvast in leven en sterven als al het andere wegvalt. En we hoorden ook dat die geestelijke kennis uit 3 delen bestaat. En vanmiddag luisteren we naar zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus, waarin gesproken wordt over dat eerste deel. De kennis van onze ellende. En ik lees u zondag 2 eerst voor. Vraag 3 luidt: waaruit kent ge uw ellende? En het antwoord: uit de wet van God. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is een samenvatting. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt ge dit alles volkomen houden? En het antwoord: nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Maar voor we luisteren naar het onderwijs uit deze zondag, bidden we eerst de Heere om een gezegende dienst en de leiding van zijn geest. Almachtige 3-enige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, opnieuw gingen vanmiddag de deuren van uw huis open. En opnieuw wilt u uw woord laten klinken, of hier in de kerk, of als we thuis meeluisteren. En Heere, er is alle reden om u daarvoor te danken dat uw woord weer open gaat. Aan de hand van het troostboek uit Heidelberg. Want dat hebben wij niet verdiend. Dat u opnieuw tot ons spreken wil. Heere, wij bidden u, verlicht ons door uw Heilige Geest. Leid ons naar de rijke wateren van uw woord. U wilt ons onderwijzen in deze leerdienst. Maak ons dan ook tot leerlingen van u, want dat hebben we zo nodig. Ook als vanmiddag die donkere tonen klinken van de kennis van onze ellende. Dat is toch ook een deel van de geloofskennis die deel uitmaakt van de enige troost. En Heere, onze ellende, die moeten wij u belijden. U houdt ons vanmiddag een spiegel voor. Heere, geef dan bij die spiegel ook het licht van uw geest, zodat we niet alleen zien, maar ook voor u gaan belijden hoe het er met ons voor staat. En dan is alle ellende in ons leven uiteindelijk toch terug te voeren op de zondeval. Heere, leer ons daarvoor ons hoofd te buigen, dat wij die zondeval elke dag uitleven. En laten we niet zijn zoals die rijke jongeling, die zo dicht bij het koninkrijk leek te zijn, maar niet wilde buigen. Misschien zijn ze vanmiddag ook. Het valt best mee met mij. Ik doe niemand kwaad. Ik probeer te leven naar de Bijbel. Heere, ontdek ons dan aan de wortel van alle kwaad. Misschien roept deze boodschap dan ook wel verzet bij ons op. En het doet ook pijn als we horen dat er niets van ons meetelt voor de zaligheid. Maar Heere, leer ons dan dat bevrijdende, dat Christus het ons leert. Dat u allereerst vraagt om liefde, liefde tot u. En liefde tot de naaste. En dat het pijnlijke juist is dat we daar niets meer van hebben uit onszelf. Maar leer ons dan over te geven aan de Heer Jezus Christus, die uw wet volkomen gehouden heeft. Dat Hij ons leert liefhebben. Heere, geef ons een besef dat we dag in dag uit van genade moeten leven. En mag uw woord dienstbaar zijn aan die kennis. Zegent u de hele gemeente. Onze jongens en meisjes, die er ook weer zijn, zegen onze jongeren. Wilt u met hen zijn die in de kracht van het leven staan? Maar wees ook met onze ouderen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, onderwijs dan ook uw kinderen. En vernieuw hen steeds opnieuw. En als het in ons leven is zoals die rijke jongeling, breek er dan doorheen door uw liefde. Zo bidden we voor iedereen die een taak heeft in deze dienst. In het bijzonder voor onze doventolk. Heere, u heeft haar gaven gegeven die ze mag inzetten. Opdat ook de doven in ons midden, onze Lydia Molenaar, mag horen haar moedertaal. Want dat is het voor haar. Heere, wij bidden u ook voor onze overheid. In het bijzonder deze week, als de Prinsjesdag er zal zijn, dan bidden we voor onze regering. Zegent u onze minister-president en zijn kabinet. Zegen de Staten-Generaal, de parlementsleden. Weest u ook met onze koning, die deze week ons dorp bezocht. Heere, geef hem ook deze week alles wat nodig is. Maar bovenal de belijdenis in zijn hart van hem en zijn gezin. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Wij bidden u ook voor al het werk dat deze week weer wordt opgestart. Zegent u alles tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En zo vragen we ook om uw zegen over deze dienst. In alles wat we doen, mag u centraal staan. En verhinder de duivel. Dat hij ons niet afleidt om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En leidt ons door uw geest tot eer van uw naam. In spreken en in luisteren. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En daarna zingen we als inleiding op de preek Psalm 38, vers 6, vers 17, nee, vers 15 en vers 18. Psalm 38, vers 6, ik ben door uw wet te schenden, vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, en vers 18, wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. En wat er volgt in Psalm 38, vers 6, 15 en 18, terwijl uw gaven worden ingezameld. Laten we naar de preek zingen, Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. En ook vers 9. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, vers 2 en 9 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, jongeren, hoe lang sta jij 's morgens voor de spiegel? En hoe lang duurt het voordat je tevreden bent? Als je naar school gaat of naar je werk, dan wil je wel dat je haar goed zit. En helemaal als je naar je vriend of vriendin gaat, dan kijk je nog wat langer in de spiegel. Je ziet alles heel scherp. Ook de dingen die je liever niet ziet. En die wil je dan wegpoetsen. En wat scheef zit, moet rechtgetrokken worden. En zo gaat het ook bij de kapper. Als je bij de kapper zit, dan is die bezig met je haar te knippen. En jij zit voor een spiegel. Waarom? Zodat hij steeds kan vragen, is het al goed? Of nog niet? In de spiegel kijken, daar schrik je soms van. Als je bijvoorbeeld een paar dagen op bed gelegen hebt, je hebt griep gehad. En je kijkt daarna weer eens in de spiegel. Wit. Wallen onder je ogen. Magertjes. Kortom, een spiegel laat precies zien hoe jij eruit ziet. Maar verder doet een spiegel helemaal niets. Als jij 's morgens uit bed komt en je kijkt in de spiegel naar je haar en je ziet dat het alle kanten opstaat, behalve de goede, dan is het niet zo dat die spiegel je haar weer in de goede vorm brengt. Nee. Een spiegel laat alleen maar zien hoe het er met jou voor staat. En je begrijpt het natuurlijk al. Vanmiddag gaat het over een geestelijke spiegel. Een spiegel waar jij en ik in moeten kijken. Een spiegel die laat zien hoe het er met jou voor staat. Althans, als we ons leven zien in het licht van Gods heiligheid. En laten we aan de hand van zondag 2 gaan luisteren naar het onderwijs uit de schrift onder het thema de wet als spiegel. En dan lezen we in zondag 2 drie zaken. Allereerst mijn ellende. In de tweede plaats mijn Christus. En in de derde plaats mijn natuur. Dus de wet als spiegel. Mijn ellende, mijn Christus en mijn natuur. Mijn ellende. Wat is jouw enige troost? Zo hoorden we de vorige keer. En het antwoord, heel kort. Mijn troost is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. En toen werd er ook de vraag gesteld, welke geestelijke kennis is er nu nodig om te kunnen zeggen, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Dan gaat het om drie kleuren. Zwart, rood en wit. Daar moest je iets van weten. En vandaag en ook in zondag 3 en 4 gaat het over die eerste kleur. Zwart. Over onze ellende. Over wie wij zijn, ook jij, tegenover de Heere. Dan gaat het dus over jouw verkeerde hart. Gemeente, vindt u het een troost dat er gevraagd wordt, waaruit kent u uw ellende? Is die kennis voor u een troost? Misschien denkt u nu wel, troost? De vraag naar mijn ellende troost? U moet eens weten wat voor ellende er in mijn leven speelt. En trouwens, kijk eens naar het nieuws. Elke dag. Lees de krant eens. Als je dat allemaal op je in laat werken, dan zeg je, wat een ellende. Het zal vast geestelijk bedoeld zijn, maar ik vind het helemaal niet fijn dat er naar mijn ellende wordt gevraagd. Toch vraag ik het nog een keer. Is het voor u een troost dat er naar uw ellende gevraagd wordt? Ik zei u 2 weken geleden, deze catechismus is niet opgesteld in een ivoren toren. Deze vraag wordt gesteld door Zacharias Ursinus. Die heeft hem opgesteld. En die wist heel goed wat moeite en verdriet was in zijn eigen leven. Hij heeft te kampen gehad met depressies, met angsten. En juist die man stelt de vraag: waaruit kent ge uw ellende? En dat doet hij midden in het leven dus. In onze moeite, in onze verdriet. Waaruit kent gij, waaruit kent jij, ken jij en kent u uw ellende? Let op, er wordt dus niet gevraagd: heeft u ellende? Of ken jij ellende? Nee. Daar gaat de catechismus dus van uit op grond van de Bijbel. Die ellende is er. Weet u wat er ook niet gevraagd wordt? Waaruit kent ge uw zonde? Nee, er wordt gevraagd naar mijn ellende. En dat is breder. Ja, dat is ook onze zonde. Maar ellende is niet alleen zonde, maar ook de gevolgen van de zonde. Alle verdriet, alle pijn, alle kruis, alle lijden, alle krassen op je ziel. Noemt u maar op. Dat klinkt allemaal door in dat woordje ellende. Dat betekent dus, gemeente, dat de catechismus met die vraag: waaruit kent ge uw ellende? Ons wil confronteren met het feit dat we de ellende in de wereld en in ons eigen leven moeten verbinden aan geestelijke kennis. Kennen. En dat is die kennis uit zondag 1. Het is de kennis die ik ontvang van de Heilige Geest als Hij mijn ogen opent voor mijn ellende. En laat ik direct maar aan het begin zeggen: dat doet de catechismus niet om ons in wanhoop achter te laten. Maar dat wordt gevraagd om te voorkomen dat wij zo algemeen over ellende en over zonde blijven spreken. Want de catechismus wil ons aan de hand nemen naar het antwoord op de vraag: wat is nu uw enige troost in uw ellende? En voordat we daar een antwoord op kunnen geven, is er eerst een hele heldere spiegel nodig. Maar die spiegel die werkt alleen maar als de Heilige Geest zijn licht op die spiegel laat vallen. En dat begrijp jij natuurlijk wel. Als jij 's nachts naar de badkamer gaat en je kijkt dan in de spiegel en het is helemaal donker, dan zie je helemaal niets. Dat ligt niet aan die spiegel. Maar er is geen licht. Maar als je de lamp aandoet, dan kun je jezelf weer zien. En zo is ook het licht van de Heilige Geest nodig bij de spiegel van Gods wet. Als de Geest het licht van Gods woord ontsteekt in je hart, dan zie je pas in wat voor ellendige toestand je je eigenlijk bevindt. En feilloos laat de spiegel van Gods wet in ons leven zien wat mijn ellende is. En die ellende van mij, die is terug te voeren op de breuk met God in het paradijs. En zoals wij geboren zijn, u, jij en ik, zijn we godloos. Zonder liefde tot God. En dat is een ernstige constatering. De wet is dus niet in de allereerste plaats een set regels die je moet volgen. Geboden die je wel of niet houdt. Nee, de wet is allereerst het instrument in de hand van de Heilige Geest. Om ons te laten zien wie wij zijn in het licht van wie God is. De heilige, de volmaakte, de barmhartige, de rechtvaardige, mijn schepper. Alles in mijn leven moet gericht zijn op Hem. En deze spiegel die laat mij zien dat ik daar totaal niet aan voldoe. Aan die heilige wil van God. Misschien zeg je wel, maar niemand is volmaakt. Maar ik houd me dan toch maar zo goed en zo kwaad als het gaat aan Gods wet. Is het echt zo erg in mijn leven? Ik doe geen vlieg kwaad. Ik leef niet in overspel. Ik heb werkelijk nog nooit een moord gepleegd. Stelen, ik kan het me niet herinneren. En liegen, dat doe ik ook niet. Wat is dan het probleem? Wat ontbreekt mij nog? Ja, dat is precies de vraag van de rijke jongeling. Hij stelt hem aan de Heer Jezus. We hebben het net gelezen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij wil wat doen. De rijke jongeling kijkt in de spiegel van de wet, maar dat doet hij zonder het licht van de Heilige Geest. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij vooral dat hij goed bezig is geweest. Voor de rijke jongeling is de wet een kwestie van doen, meer niet. En het lijkt wel alsof de Heer Jezus daarin meegaat. Wat moet ik doen? Dan zegt de Heer Jezus, geweten geboden. U zult geen overspel doen, het zevende gebod. U zult niet doden, het zesde gebod. U zult niet stelen, het achtste gebod. U zult geen vals getuigenis geven, het negende gebod. Eer uw vader en uw moeder, vijfde gebod. Doe dat maar. En dan denkt die rijke jongeling, oh, dat is mooi. Ik kan nog overeind blijven staan. En hij zegt, dat heb ik allemaal gedaan. Vanaf mijn jeugd, ik heb de wet volkomen gehouden. En let wel, daar veroordeelt de Heer Jezus de rijke jongeling niet om. Om wat hij in de wet gehouden heeft. Maar voor de rijke jongeling is de wet een afvinklijstje. Ik heb me aan alle punten gehouden. Maar hij heeft nooit gezien dat de Heere door al die geboden heen maar één ding aan hem vraagt. En aan ons. Liefde. Volkomen liefde. Tot God en tot mijn naaste. Die rijke jongeling die had niet het minste besef dat elke gedachte die niet uit liefde tot God voortkomt, ons helemaal veroordeelt. De rijke jongeling heeft niet in de gaten dat zijn eigen ik en zijn bezit helemaal in het middelpunt staan en niet God. En dat gaat de Heer Jezus bij hem en bij ons ontmaskeren. Hoe doet hij dat bij de rijke jongeling? Door hem een opdracht te geven. En door het vervullen van die opdracht kan hij laten zien wie er centraal staat in zijn wetsbetrachting. Is dat de Heere? Of is die dat zelf? Verkoop alles wat u hebt en deel het onder de armen. En u zult een schat in de hemel hebben. En kom terug, kom herwaarts en volg mij. Nou, dat was een eenvoudige opdracht, toch? Ja, maar hij zakt door de mand. Dat had hij niet over voor het eeuwige leven. En juist daardoor liet hij zien dat hij zelf helemaal centraal stond. Hij kende alleen maar zijn geestelijke succes. Niet zijn ellende. De rijke jongeling kende de geestelijkheid van de wet niet. En daarom stond hij nog recht overeind. En daarom stond hij zelf nog helemaal in het middelpunt. En zegt hij, ik breng het er eigenlijk best wel goed vanaf. Hoe is dat bij u? En bij jou? Hoe luistert u hiernaar? Zit je met diezelfde gedachte als die rijke jongeling? Ik doe het toch eigenlijk best goed. Bovendien, de Heer Jezus zegt toch op een andere plaats over de wet, doe dat en gij zult leven. Nu dan. Dat probeer ik. Ja, dat staat er zeker. Lucas 10. Maar dat betekent niet dat wij dat uit onszelf kunnen. In de grondtekst staat daar, doe dat en gij zult leven. Doe dat voortdurend. Doe dat zonder ophouden. Doe dat elke seconde. Zonder één onreine gedachte. Dat kunnen we niet meer. Die mogelijkheid is voorbij. In Genesis 3 is die weg tot het eeuwige leven voorgoed afgesloten. En dat is mijn ellende. De zonde tegen God. En de gevolgen ervan. En ook als je misschien denkt. Ja, maar dat ligt aan Adam en Eva. Probeer dan deze week eens na te gaan. Hoe vaak je precies hetzelfde doet. Als zij deden. De gemeente, die diagnose. Die is ernstig. Want de spiegel van Gods wet kleurt nu helemaal zwart. En denk nu alstublieft op dit moment in de preek niet aan een ander. Want in vraag 3 wordt niet gevraagd: waaruit kent gij de ellende van uw buurman? Er wordt ook niet gevraagd om de zonden en de gebreken van een ander eens op een rijtje te zetten. Ook niet in deze week van voorbereiding. Want wat zijn we vaak diep ontdekt aan de zonde van een ander. Maar het gaat vanmiddag over uw ellende. Over jouw ellende. En die van mij. Net zoals Nathan voor David stond. Na zijn overspel met Batsheba. Gij zijt die man. Zo klinkt het vanmiddag. U bent het. Jij bent het. Ik ben het. Die ellendige zondaar. Een gemeente, zo is de wet een hele scherpe spiegel. Want ik zei u al, de wet laat ons ook zien wie God is. En laat vooral zien hoe we moeten zijn en hoe we geworden zijn. En door zijn heilige wet wil de Heere maar één ding. Dat we vanmiddag en steeds weer de ernst van onze toestand leren zien. Maar misschien vraag je je af, ja maar nu snap ik die vraag aan het begin al helemaal niet meer. Hoe kan deze kennis van mijn ellende nu tot troost zijn? Dit is toch een gitzwart beeld, somber. Ja, dat is het ook. En daarom, die troost van zondag 2 ligt niet zozeer in de ellendekennis op zichzelf. Die troost ligt in het doel van deze vraag. Zondag 2 maakt duidelijk dat de toestand van ons er hopeloos voor staat. Maar het doel daarvan is om ons uit te drijven naar de Heer Jezus Christus. Want zonder Hem leer je je ellende eigenlijk nooit echt kennen. Daarom moeten we dat ook maar niet te veel uit elkaar halen. De kennis van onze ellende, van de verlossing en de dankbaarheid. Als de Heilige Geest met zijn licht schijnt, dan laat Hij het niet alleen bij de kennis van de wet. En eigenlijk brengt zondag 2 dat al tot uitdrukking. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte, mijn Christus. Jongens en meisjes, als jij buiten gespeeld hebt, dan kan het zomaar gebeuren dat je gezicht onder de modder zit. En als je dan in de spiegel kijkt, nou dan weet jij natuurlijk best dat die spiegel jou niet schoonmaakt. Die laat alleen maar zien hoe vies je gezicht is. Nee, die spiegel die leidt ertoe dat jij denkt, wacht even, ik moet een washandje gaan pakken. En ik moet water hebben. Ik moet me schoonmaken. Zo doet de spiegel van de wet dat ook. De wet maakt ons niet schoon van de zonde. Door de wet krijg je ook geen vergeving van de zonde. Daar hebben we een ander voor nodig. De Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus leert wat de kern van de wet is. En het wordt ook in vraag 4 gevraagd: wat eist de wet van God? Want ja, als we onze ellende leren kennen uit de wet, dan moeten we weten wat er in de wet staat. En dan zou je denken, nu komt het antwoord, wat eist de wet Gods van ons? Nou, dat is eenvoudig, dat staat in Exodus 20. Dat wordt iedere zondag voorgelezen. Dus nu krijgen we in antwoord 4 de vraag, de wet eist dat we geen andere goden hebben. Dat we Gods naam niet misbruiken. Dat we Gods dag houden en onze ouders eren. De wet eist dat ik niemand doodsla. Dat ik geen overspel doe of steel of lieg. Maar dat staat er helemaal niet in zondag 2, vraag 4. Wat eist de wet van ons? Dan volgt er een bevrijdend antwoord. Dat leert ons Christus. Wat is uw enige troost? Dat Christus mij mijn ellende leert kennen. Met de wet van de Vader in zijn hand. En als er één is die dat kan doen, dan is het Christus wel. En hij is er ook helemaal geschikt voor. In Psalm 40 kunnen we lezen dat hij Gods wet van binnenuit kent. Ik heb lust, o mijn God, staat er dan, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. De Heer Jezus is helemaal gericht op de eer van zijn Vader. En er is niets dat hem meer beweegt dan de eer van zijn Vader. Hij kent de wil van God volmaakt. En als u dan de vraag stelt, wat eist de wet van God van mij? Dan zegt de catechismus, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Want hij is de hemelse onderwijzer, die als hoogste profeet de wet van zijn Vader aan mij bekend gaat maken. En nee, dat is niet aangenaam. Soms kunnen mensen spreken over de kennis van hun ellende als een feestelijke gebeurtenis. Dat is niet bijbels. Als je je ellende leert kennen, dan leer je dat je werkelijk tot in je diepste vezels niet meer bent zoals God je bedoeld heeft. Dan begrijp je David zo goed. Ook al heb je geen moord gepleegd, ook al heb je geen overspel gepleegd. Maar dan zing je met diep verdriet Psalm 51 mee. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Kinderen van God, is dat niet het lied waar je steeds weer op terug moet vallen tot je eigen verdriet? Als je volgende week deelneemt aan het heilig avondmaal, dan zeg je daarmee ook, zo ben ik. Totaal schuldig voor God. Verloren. En het wordt met mij niet beter ook. Maar dan zeg je ook, dat heb ik van Christus geleerd. Want als de Heilige Geest deze ellendekennis werkt, laat hij niet alleen het licht schijnen op de wet, maar ook op Christus. Misschien niet op dezelfde dag, maar in kennis van je ellende kun je niet jarenlang leven. Dan klopt er iets niet. Want de kern van het onderwijs van Christus is dat het in de wet niet gaat om regeltjes of om juridische bepalingen, maar om liefde. De Heilige Geest werkt liefde tot God in je hart. En dan ga je hem lief hebben, terwijl je nog zo weinig van hem weet. En dan heb je verdriet over je zonde, omdat je hem niet kunt lief hebben, zoals de Heer Jezus dat over zijn Vader zegt. En dat maakt de diepte van je ellendekennis uit. Ik heb tegen Gods liefde gezondigd. God, die werkelijk vanaf de eerste dag van mijn leven volmaakt goed heeft gedaan. Die heb ik laten praten. Die heb ik veracht. Die heb ik niet lief gehad. Want gemeente, dat mag de Heere toch van ons verwachten. Dat we hem lief hebben boven alles. En gemeente, van dit aspect heeft de rijke jongeling nu niets begrepen. Want die staat zelf nog centraal. En die is maar plusjes aan het verzamelen achter alle geboden. En voor de zekerheid vraagt hij aan de Heer Jezus of hij misschien nog iets over het hoofd gezien heeft. Die rabbi die zal dat wel weten. Hij ziet Jezus ook helemaal niet als God, want hij zegt, goede meester. Maar de Heer Jezus zegt, weet je het wel zeker dat je dat meent? Niemand is goed dan alleen God. Bedoel je echt dat ik nu God ben? Nou, als dat zo voor jou is, dan wil je me ook volgen. Dan wil je ook alles loslaten wat je nog bezit. Dan zal ik eraan kunnen zien dat je me lief hebt. Kijk, en dat ging de rijke jongeling nu net een grote stap te ver. Alles loslaten. Want hij heeft niet God lief. Hij heeft zichzelf en zijn bezit lief. Hij wil God wel dienen. Hij wil de wet wel houden. Maar wel als hij er wat voor terugkrijgt. Hij heeft zichzelf lief en zijn goede daden. Maar hij mist de liefde tot God. En gemeente, voordat u denkt, dat was die rijke jongeling. Luistert u nog steeds voor uzelf? Hier zitten rijke jongelingen. En hier staat er een. Zo zijn wij, vervuld van onszelf. En de wet, die ontmaskert dat. Want de wet eist volmaakte liefde. Dat leert de Heer Jezus als hij zegt, ge zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dat is het eerste en grote gebod. En ge zult uw naaste liefhebben als uzelf, dat is het tweede. Dat is Gods liefdeseis. Is er hier iemand die zegt, ja, dat is me toch gelukt. Zonder de Heer Jezus. Met heel mijn hart. Met heel mijn ziel en mijn verstand. Met heel mijn kracht heb ik de Heere lief. Geen enkele keer heb ik gedachten die met deze liefde strijden. Geen enkele keer heb ik woorden gesproken die niet bij deze liefde passen. Nog nooit heb ik iets gedaan waardoor gezegd moest worden, je hebt God niet lief. Gemeente, oudere, jongeren, je voelt wel aan. Dat gaat niet. Zo is het niet. En dat is nu precies onze ellende. En daarom heb ik een hele Christus nodig. Mijn Christus. En daarom is het mijn enige troost in mijn ellende. Dat ik van hem ben. Dat ik wegschuil achter zijn bloed en zijn offer. Want dan ziet God, o wonder, niet meer naar mij, maar naar hem. En dan zegt hij, die volmaakte liefde van Christus, die reken ik u, zondaar, toe. Dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 6. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Daar vroeg de rijke jongeling toch naar. Maar de rijke jongeling gelooft in zichzelf en hij verlaat Christus. Verdrietig is dat. Ja, hij is ook verdrietig. Want alles wat hij had en wat hij deed, dat telde blijkbaar niet mee. Hij was Christus niet gehoorzaam. Hij verkocht niets en hij volgde Christus ook niet. En daarover zegt de Heer Jezus in Johannes 6, maar die de Zoon ongehoorzaam is, dat klinkt ook nu tot ons, die zal het leven niet zien. Die kent ook de enige troost niet. Maar de toorn van God blijft op hem. Soms hoor je wel eens de opvatting dat dit maar hard is. En dat de wet ook hard is en koud. En dat dat echt bij het Oude Testament hoort. Maar dat het in het Nieuwe Testament vooral gaat om de liefde. En dat God liefhebben boven alles het belangrijkste is. Dat de wet door Christus is vervuld, met andere woorden, dat je die wat meer aan de kant kan laten liggen. Nou gemeente, dat is niet alleen tegen de Bijbel, maar dat zegt de Heer Jezus ook niet als hij de wet samenvat. Dan gaat het over, alleen maar over liefde. En die samenvatting, ge zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel enzovoorts. Waar komt die samenvatting vandaan? Ja, die citeert de Heer Jezus uit zijn Bijbel. En dat was toen het Oude Testament. Hij citeert Deuteronomium 6 vers 5. En in het hoofdstuk daarvoor, dus Deuteronomium 5, wordt eerst de wet uit Exodus herhaald. En in hoofdstuk 6 wordt er dan aan toegevoegd dat het erom gaat dat het volk Israël helemaal toegewijd is aan de Heere hun verbondsgod. Dat ze hem dienen. En dan wordt in Deuteronomium 6 vers 5 duidelijk dat het dan niet alleen gaat om doen van de wet, maar om de gezindheid van je hart. Ik lees dat vers voor uit Deuteronomium 6. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Ziet u wel dat ook in het Oude Testament de wet in het kader staat van de liefde. En dat die tegenstelling tussen de liefde en de kille wet een valse tegenstelling is. De Heer Jezus citeert nog meer. Leviticus 19 vers 18, daar staat: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Dus ook in het Oude Testament was duidelijk, de kern is God lief hebben. En dat is een zaak van je hart. Dat kun je ook lezen in Deuteronomium 6. Want zodra dat woord geklonken heeft, staat erachter, en deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En om niet meer te noemen, als Mozes van de berg afkomt en voor de tweede keer de stenen tafelen bij zich heeft, dan vat Mozes ook nog een keer samen wat de Heere van zijn volk eist. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? En dan staat er in Deuteronomium 10. Nu dan Israël, wat eist de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en uw ganse ziel. Kortom, er is op dit punt helemaal geen tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament, waar de bepalingen nog veel gedetailleerder zijn, gaat het om liefde tot God. Dus ook in actuele discussies die op dit moment spelen, wordt heel vaak het argument genoemd. Maar wij hebben het Nieuwe Testament. En dan gaat het om de liefde. Alsof dat in het Oude Testament, alsof dat in de wet, niet het geval is. Dat is namelijk de kern vanaf het allereerste begin geweest. En weet u wat nu zo verdrietig is in de geschiedenis van de rijke jongeling? In een ander evangelie weten we dat hij een fariseer was. Hij kende de Torah, de eerste 5 boeken van Mozes, heel goed. Hij wist het. Hij wist het. Wat is de kern van Gods wet? Liefde. Want God is liefde. Een gemeente, dat is met eerbied gesproken zijn binnenkant. Dat God liefde is. En zijn buitenkant, de buitenkant van zijn diepste wezen, is dat hij ons geschapen heeft om hem lief te hebben. En daarom eist hij in zijn wet ook liefde. Gemeente, dan, als we dat gaan leren, dan erkennen we ook dat hij oneindig goed is. Dan hebben we eerbied voor zijn hoogheid, een diep besef van zijn heiligheid. Als we hem lief hebben boven al het andere, dan hebben we zijn eer voortdurend in het oog. En misschien denk je nu wel, langzamerhand, als ik dit allemaal op me in laat werken, wie kan er dan nog zalig worden? Dat is precies wat de discipelen ook vragen als de rijke jongeling is weggegaan. Maar weet u wat het antwoord is? Wie kan er dan nog zalig worden? Als we Gods wet, die zijn eis van liefde op ons in laten werken, dan is het eenvoudige antwoord: niemand. Niemand kan zalig worden. Want wij kunnen aan deze eis van Gods wet, van Gods liefde niet voldoen. En daarom zalig worden door de wet, dat kan niet. Wij kunnen alleen nog maar zalig worden uit genade. En weten jullie het nog? Dat is, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Zalig worden, dat kan alleen als we in Christus zijn. Als Hij mijn Christus is. Als ik zijn eigendom ben. Want als ik door het geloof op Christus zie, dan hoor ik tot mijn verwondering: ik voor u. Daar u anders naar de eis van mijn liefdewet de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, dan is de kennis van mijn ellende een troostrijke kennis. Want dan mag ik weten, dan mag ik geloven dat mijn ellende op hem is gelegd. En om te onderstrepen dat we alles van Christus moeten verwachten, moet ik elke dag weer horen: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En daarom wordt tenslotte in zondag 2 de vraag gesteld of we in dat liefhebben van God en de naaste kunnen slagen vanuit onszelf. En dat brengt ons nog kort bij het derde: mijn natuur. Want de eis van Gods wet heeft geklonken: liefde. En dan komt er weer zo'n persoonlijke vraag. Kun jij dit alles volkomen houden? U begrijpt wel, dit is een vraag die speciaal bedoeld is voor rijke jongelingen. Kijk nog eens goed in de spiegel. Nu je weet dat de Heer in zijn wet eist volkomen liefde, kun je hem die liefde dan volkomen geven? En wat een ontstellend antwoord volgt er dan. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Te haten. Wie zegt dat de catechismus na? Want gemeente, dit hoort nog steeds bij de kennis van mijn ellende. En die maakt deel uit van de kennis van de enige troost. Te haten. Misschien dacht u wel, nee, de wet kan ik niet volkomen houden. Ik doe steeds weer zonde. Maar liefhebben probeer ik wel. Er zijn echt anderen, en ik ken ze, die dat minder doen dan ik. Maar haten? Nee, dat is me te scherp. Laten we nog eens kijken naar die rijke jongeling. Wat was nou precies zijn probleem? Waarom wordt hij nu verdrietig? En waarom gaat hij weg? Omdat hij een compliment verwacht had. Hij meent dat hij al een heel eind op weg is naar het eeuwige leven. En hij wordt er opeens aan ontdekt dat hij alleen zichzelf lief heeft en niet God. En hem wordt duidelijk gemaakt dat hij met heel zijn bezit en zijn wet als afvinklijstje er nooit komt. Hij heeft geen idee hoe zijn natuur in elkaar zit. Hoe is dat bij u? En bij jou? Stel je nou eens voor dat je net hier voor de dienst even in de spiegel keek in de hal. Om te kijken of je haar goed zit. En dat in die spiegel niet je gezicht was te zien, maar je karakter en je gedachten. En dat anderen in de hal die binnenkwamen gewoon mee konden kijken. Wie zou dat hier aandurven? Zou het dan toch te zien zijn? Geneigd te haten? Dat is het tegenovergestelde van liefhebben. In Romeinen 8, vers 7 zegt Paulus het zo. Het bedenken van het vlees, en daarmee bedoelt Paulus altijd onze zondige natuur, is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat is de eerste betekenis van haten. En de tweede, haten, dat kan ook betekenen iemand op de tweede plaats zetten en vervolgens afwijzen. Zo kun je ook God haten. Hem inruilen voor een ander, voor onszelf, voor een eigen tijdse afgod. Daarmee kwetsen we Gods liefde. En deze vraag 5, die vraagt hoe we zijn zonder Christus. Van nature. Dus dan gaat het ook niet alleen om wat we doen, of zeggen, of denken, maar dan gaat het vooral om hoe we zijn. Mijn natuur. Dan gaat het over je diepste motivatie achter je gedachten, je woorden en je daden. En nee, mijn natuur komt er niet altijd uit. Door Gods weerhoudende genade. De Heere zet er een rem op. Door opvoeding, door gewetensvorming, door fatsoen. Gelukkig maar. Maar als de Heilige Geest het licht over je leven laat vallen. En je gaat het onderwijs krijgen van Christus als profeet. Dan moet je het bekennen. In de kern van de zaak sta ik helemaal zelf centraal. En heb ik de neiging om God en mijn naaste op de tweede plaats te zetten. Te haten. Ik doe niet alleen zonde. Ik ben zonde. Dat is mijn ellende. En in het licht van Gods heiligheid leert de profeet Christus mij deze pijnlijke en onthullende kant van de enige troost. Hij confronteert ons met onszelf. En dat doet de Heere uit liefde. Met maar één doel. Dat we Christus meer en meer nodig gaan hebben. Dat we geen dag, geen uur, geen minuut zonder het alles reinigende bloed van de Heere Jezus kunnen. En zo drijft de kennis van mijn ellende mij met kracht naar Christus. In wie Gods liefde volmaakt zichtbaar is. Want dat is het doel van de ontmaskering door de wet. Dat we zeggen, Heere, hier ben ik. Kijk maar in mijn hart. Dit is mijn natuur. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar open het venster van het geloof op het kruis van Christus. Want als ik het eigendom van u ben, dan word ik verlost van mezelf. Dan ga ik God lief hebben boven alles. En mijn naaste als mijzelf. En opdat we dat vast zullen geloven, nam de Heer Jezus het brood en de wijn. En zegt hij, dit zijn nu mijn tekenen van mijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u, voor jou, die geneigd ben God en je naaste te haten. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere in de hemel. Wij mogen u danken voor het woord dat deze middag ook weer open lag. Ja, het was een pijnlijk woord. Ons eigen vlees kreeg de doodsteek. Maar Heere, mag het door uw genade ook een bevrijdend woord zijn. Dat leert ons Christus. Heere, mag dat ook leidend zijn in deze week van voorbereiding. Die ene vraag, ken ik hem met heel mijn hart? Zijn mijn zonden verzoend door zijn bloed, omdat hij de wet volkomen gehouden heeft? Heere, geeft u een gezegende week. Geef tijd om ook uw woord te overdenken en weer de Satan. Heere, geeft u uw Heilige Geest daartoe. Geef uw spreken elke dag opnieuw. En vergeef ons alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Breng ons daar veilig. Geef uw nabijheid, ook als we daar alleen komen. Wilt u deze week ook uw zegen geven aan de ouderavond rond de catechisatie? Geef uw zegen op de verenigingen die samen zullen komen. Heere, mag het allemaal zijn tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij vragen u dat. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden. En wat er volgt, Psalm 130 vers 2. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.